Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 116 zingen wij het tweede en het derde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst er hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. 2 en 3 van Psalm 116. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 116e psalm. Wij herzeggen nu psalm 116, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij opnieuw zingen uit psalm 116 en daarvan het eerste vers: God heb ik lief.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik den Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uwer dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren, een offerande van dankzegging, en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn geloften den Heeren betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja.
Bente, vorige week stonden wij stil bij het eerste gedeelte van zondag 1. De enige troost, beide in het leven en sterven. Het tweede gedeelte van zondag 1 is nog blijven rusten. En daar hopen wij vanmiddag met de hulp des Heren bij stil te staan. We lezen nu eerst die vraag en dat antwoord aan u voor. Vraag 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Antwoord 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Het gaat in deze vraag en dit antwoord over de 3 stukken. Dat is ook het thema van de preek van vanmiddag, de 3 stukken. En jongens en meisjes, dan zijn de 3 punten natuurlijk niet moeilijk meer. Als het over 3 stukken gaat, dan weten jullie het wel. Punt 1 is de ellende, punt 2 is de verlossing en punt 3 is de dankbaarheid. Dat staat er ook letterlijk in het antwoord. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, vorige week hebben wij stil mogen staan bij de enige troost. Wat was dat? Een rijke prediking. Maar misschien bent u naar huis gegaan met de vraag, en dat hoop ik eigenlijk, van ja, hoe kom ik daar nu aan? En daar mag het eigenlijk vanmiddag in de preek over gaan. Onze vaderen hebben niet alleen geleerd wat het is, dat is ook heel belangrijk, maar ze hebben ook geleerd hoe je daaraan komt. In welke weg dat de Heere die enige troost werkt. Aan die enige troost, daar gaat wel iets aan vooraf. We hebben dat vorige week al aangestipt. Het begint niet met troost. Als er troost is, dan is er blijkbaar droefheid. Dus er gaat iets aan vooraf. En op die enige troost, daar volgt ook iets. Daar spruit ook iets uit voort. En die weg waarin de Heere dat nu werkt, hebben onze vaderen verwoord in vraag en antwoord 2 van onze Heidelbergse catechismus. En zo hoort het te zijn, zo hoort het ook te zijn in de prediking, niet alleen wat het is, maar ook hoe men daar nu aan komt. Al is het waar dat daar ook steeds meer vragen over zijn en ook soms steeds meer vijandschap tegen is, dat nu moet op die manier. Ik denk als wij vandaag de Heidelbergse catechismus zouden moeten vaststellen, dat met zo'n vraag en antwoord 2 er toch wel heel wat mensen zijn die daar inmiddels anders over denken. En vinden dat dat helemaal niet hoeft in de weg van de 3 stukken. Daarom kunnen we ook blij zijn dat dat vast ligt in de Heidelbergse catechismus. We zullen straks zien, dat is natuurlijk het belangrijkste op grond van Gods woord. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Laten we eens letten op dat woordje nodig. Het is nodig, het is noodzakelijk dat wij deze 3 stukken kennen. En is dat in ons leven ook al nood geworden, gemeente? Als u bijvoorbeeld de ellende niet kent, is dat dan nood voor u? Want het is nodig om te weten. Als u de verlossing niet kent, is dat dan nodig geworden voor u, om dat wel te mogen leren kennen. Als u de dankbaarheid niet kent, is dat voor u noodzaak geworden. Ik hoop dat de prediking daar ook voor gebruikt mag worden, dat deze drie stukken ons opgebonden mogen worden. Nodig om te weten. Te weten, en dan zult u zeggen, ja maar dominee, dat weten wij wel. En dat geloof ik ook vast en zeker dat iedereen in de kerk dat weet. Maar als in de catechismus het woordje weten gebruikt wordt, en dat is in de Bijbel ook eigenlijk altijd zo, dan wordt niet het verstandelijk weten bedoeld. Als wij het woordje weten gebruiken, dan is dat bijna altijd in de betekenis van, je moet het weten met je verstand. Maar in de Bijbel is dat heel anders. In de Bijbel is het woordje weten altijd, je moet het ondervonden hebben. Je moet het kennen met je hart. Dat ligt ook in dat Hebreeuwse woord weten. En zo is het ook in de Heidelbergse catechismus gemeente. Hier wordt niet bedoeld een verstandelijke kennis, ook belangrijk. Natuurlijk wel, historieel geloof is zeer belangrijk, maar dat is niet genoeg. Daar kun je niet mee zalig worden. Die drie stukken die moet je weten in je hart. Het gaat om bevindelijk weten. Het gaat om de geloofskennis, om de geheiligde kennis. Mensen die dit niet weten met hun hart, die gaan verloren. En kennen, dat is een van de daden van het geloof, dat bevindelijke kennen. Het geloof heeft drie geloofsdaden, zullen we zien in zondag 7, kennen, toestemmen en vertrouwen. En over dat kennen des geloofs gaat het hier in vraag en antwoord 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, omdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Dus die troost waar het vorige week over ging. Die troost die kun je alleen deelachtig zijn als je de drie stukken kent. Dat is de weg waarin de Heere deze troost leert in de harten van mensen. Gemeente, de Heidelbergse catechismus die laat daar geen enkele twijfel over bestaan. En in onze tijd is dat helaas anders. Er zijn wel degelijk mensen die de noodzaak van de kennis van de ellende leren, die ontkennen dat dat nodig zou zijn. Zij zeggen, ja kijk, de ellende die kennen we al. Die hoef je niet te leren kennen, die kennen we al. En dan zou ik willen zeggen, was dat maar waar? Maar wij kennen onze ellende niet. Als wij onze ellende zouden kennen, dan zouden we niet zo gerust voortleven zoals wij van nature doen. Dus het is nodig, gemeente, dat wij deze drie stukken persoonlijk leren kennen. Vanmiddag een hele korte samenvatting. En als de Heer het ons geeft, dan willen we dat uitwerken in de komende periode. Stuk van de ellende, zondag 2 tot en met 4 van de Heidelbergse catechismus. Het stuk van de verlossing, zondag 5 tot en met 31 van de Heidelbergse catechismus. En het stuk der dankbaarheid, zondag 32 tot en met 52 van de Heidelbergse catechismus. Het stuk der dankbaarheid is dus een fors deel van onze Heidelbergse catechismus ook. Hoe weten wij nou dat deze drie stukken nodig zijn? Is er iemand die dat een keer bedacht heeft? Heeft die iemand dan ook wel gelijk gehad? Hoe weten wij dat deze drie stukken de weg zijn waarin de enige troost gewerkt wordt? Want ja, dat kan hier wel in de Heidelbergse catechismus staan, maar als het niet naar het woord is, dan is het ook niet waar. Wel nu, het is naar het woord. Zacharias Ursinus heeft dat nergens anders vandaan dan uit het woord. En dat zou met heel veel schriftbewijzen aan te wijzen zijn. Ik wil zomaar een paar voorbeelden geven, de meest bekende eigenlijk. Ik denk aan Psalm 130. Het is natuurlijk niet voor niets dat Psalm 130 twee keer bij de liturgie vermeld staat. Ellende, verlossing en dankbaarheid is daarin zo duidelijk aanwezig. Je kunt het zo aanwijzen. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat we Psalm 116 hebben laten lezen vanmiddag. Als er één psalm is waar je de drie stukken zo duidelijk terugvindt, dan is het Psalm 116. Daar zie je hoe deze dichter mag komen aan de enige troost. Je leest wat er aan vooraf ging, uit diepte van ellende. Riep hij met mond en hart tot God die heil kon zenden. En de Heere verloste hem. En dan zie je dat die psalm overgaat in de dankbaarheid. En ook hoe dat gestalte krijgt. Overduidelijk worden die drie stukken daar geleerd. Maar goed, als het nou maar zou zijn in één psalm, dan zou dat wel een magere grond zijn om te zeggen, zo werkt de Heere altijd. Maar je zou al de psalmen na kunnen gaan. En je ziet het voortdurend wisselen in de psalmen tussen deze drie stukken. Het was niet alleen die dichter van 116. Maar je vindt dat ook bij alle andere dichters. Ja, zegt u maar, dat is het Oude Testament. Misschien is het in het Nieuwe Testament wel anders. Nee, in het Nieuwe Testament is het niet anders. Ik denk aan de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, waarin je deze drie stukken ook zo duidelijk terugvindt. Het is eigenlijk een samenvatting, zou je kunnen zeggen, van de hele Romeinenbrief. En de Statenvertalers zeggen in het voorwoord van de Romeinenbrief dat je deze brief wel kunt zien als de sleutel om de hele Heilige Schrift te mogen verstaan. Ik denk bijvoorbeeld, gemeente, aan de nodigingen die de Heere Jezus op deze aarde heeft gedaan. Tot wie komen zulk soort nodigingen? Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En dan het stuk van de dankbaarheid, neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kijk, dat komt uit de mond van de Heere Jezus, jongens en meisjes. Als een dominee dat nu zegt dat er drie stukken zijn, ja, die kan het nog mis hebben. Maar de Heere Jezus heeft het nooit mis. Hij heeft het ook op veel plaatsen geleerd. Dat komt straks ook wel terug. Ik denk ook aan de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, waar hij heen wijst op hun verleden. Hij zegt, gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. En dan een stuk der dankbaarheid, wandelt als kinderen des lichts. En ook vanuit de Bijbelse geschiedenissen, vanuit de manier waarop de Heere werkt, zouden er nog veel voorbeelden te geven zijn. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan die ontroerende geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Die man is in hele korte tijd tot God bekeerd. En hoe gaat dat dan, als de Heere dat in een korte weg doet? Nou, dat gaat ook in de weg van de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Niet alleen in de Heilige Schrift vindt u deze dingen, maar ook in onze belijdenissen, waarbij ook onze kerkelijke formulieren horen. Het is niet alleen Zacharias Ursinus in de Heidelbergse Catechismus die zegt dat deze drie stukken nodig zijn, maar de opstellers van het avondmaalsformulier die zeggen precies hetzelfde. Die zeggen, hoe kun je nou weten of je een kind van God bent? Of je aan het avondmaal mag deelnemen. Hoe kun je dat nou weten? Dan zeggen ze, er moeten drie stukken zijn in ons leven. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Wij moeten dat kennen in ons hart. Hoe komen die opstellers van het avondmaalsformulier daaraan? Uit diezelfde Bijbel waar Zacharias Ursinus dat uit heeft gehaald. Ik denk aan het doopformulier. In het doopformulier lees je diezelfde drie stukken. De leer des doops bestaat in deze drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid. Dus het loopt eigenlijk als een gouden draad, zou je kunnen zeggen, door de Bijbel. Als een gouden draad door onze belijdenis. Als een gouden draad door onze formulieren. Ja, het loopt als een gouden draad door het leven van Gods kinderen. Want er is nog een heel belangrijk bewijs dat de Heere zo werkt. En dat is het leven van Gods kinderen. Gods kinderen ervaren dat de Heere hen op deze weg leidt. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ja, zegt iemand, dominee, maar je mag toch het leven van Gods kinderen niet als bewijsgrond nemen. Dat is toch een wankele basis. Je mag het leven van Gods kinderen best als bewijsgrond nemen. Als je het maar niet stelt boven de schrift. Als het is in overeenstemming met de Heilige Schrift, dan is het nog eens een extra bewijs. Zo doet Guido de Bret bijvoorbeeld ook. Als het gaat om de vaststelling van de kanon van de Bijbelboeken, als het gaat om de drie-eenheid, dan roept hij ook de bevinding van Gods kinderen daarbij. En dan zegt hij: Gods kinderen gevoelen in hun harten dat het zo is. Dus de bevinding van Gods kinderen mag best aan de orde komen. En is ook van hele grote betekenis. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Jongens en meisjes, als je dat gaat ontkennen, dan krijg je alles tegen. Zul je dat wel beseffen? Er zijn mensen die proberen om jullie weg te trekken bij deze leer van ellende, verlossing en dankbaarheid. En zul je beseffen dat je dan weggetrokken wordt bij de Bijbel. Je wordt weggetrokken bij de belijdenis. Je wordt weggetrokken bij de formulieren. Je wordt weggetrokken bij Gods kinderen vandaan. Je wordt weggetrokken bij Psalm 116 en Psalm 130 en zoveel andere psalmen. Zie je hoe gevaarlijk dat is? Deze leer is overduidelijk. Drie stukken. We willen dat van harte onderschrijven. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dus het begint met de kennis van de ellende. Wat is dat, de ellende? Van nature weten wij dat niet, wat onze ellende is. Wij gevoelen onze ellende niet. Wij zijn er blind voor. De mens van nature, hij beseft zijn ellende niet. Gemeente, daarom is het alleen al nodig dat het gepreekt wordt. Opdat we onze ellende leren kennen. De mens van nature is in een doodstaat. Zijn kennis functioneert niet. De Bijbel noemt dat duisternis. De mens van nature is in de duisternis. Hij is een vreemdeling voor God en voor zijn eigen hart. De mens van nature, we hebben dat gehoord uit de Dordtse leerregels, die kan niet eens hongeren en die kan niet dorsten. Dus mensen die het laten beginnen met het hongeren en dorsten, die maken een hele grote fout. Want een mens van nature kan dat niet. Paulus zegt tegen de gemeente van Efeze: gij waart dood. In de zonde en in de misdaden. En nu is het nodig om die ellende te preken. Het is nodig dat u daarna luistert. En als de Heere zijn geest aan het woord paart, dan pas gaat u het geloven. Dat het echt zo is. En als u het niet kunt geloven, of niet wilt geloven, dan begrijp ik het nog ook. Dan begrijp ik het nog ook. Je hoort het ook wel eens bij mensen die in het ziekenhuis komen. En dan hebben ze een moeilijke boodschap gehad. Dan zeggen ze, ja, gaat dat nou eigenlijk over mij? Dat wordt genoemd een ontkenningsfase. waarin mensen verkeren. Je wilt er niet aan. En gemeente, dat is nu ook zo als het gaat over de geestelijke ellende. Een mens wil daar niet aan. Ik kan best begrijpen dat u daar niet aan wil. Want geen mens wil daar aan. Wij willen de werkelijkheid niet onder ogen zien. Maar dat wil niet zeggen dat ik het daarom niet moet preken. Iemand heeft een keer tegen mij gezegd: dominee, daar zitten we echt niet op te wachten. En toen heb ik als antwoord gegeven: ja, maar ik preek niet waar u op zit te wachten. Ik moet ook dingen preken waar u helemaal niet op zit te wachten, maar die wel werkelijkheid zijn. Het is verschrikkelijk als we het niet weten. Het is nodig om te weten. De profeet Jeremia heeft gepredikt: alleenlijk ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Dus die mensen die wisten het ook niet. En daarom moest het hen aangezegd worden. Zonder ellendekennis ga je verloren. Er wordt wel eens gezegd: ja, als je maar bij Christus bent en hoe je er gekomen bent, dat maakt helemaal niet uit. Als je maar bij Christus bent. Nou, ik denk dat het wel uitmaakt hoe je er gekomen bent. Want wat is bij Christus zijn? Mens die zijn ellende niet kent, gemeente, die beseft helemaal niet wat het is om bij Christus te zijn. En hoe een mens bij Christus komt, dus dat maakt wel degelijk uit. Nodig om te weten. En als je het nou niet weet, buig dan de knieën. En zeg dan: Heere, nu gaat de dominee over dat stuk van de ellende preken. Ik heb het eigenlijk nog nooit geloofd. En ik kan eigenlijk ook niet beseffen dat het is zoals hij zegt dat het is. Maar Heere, zou u dan mijn ogen willen openen? Zodat ik het ook mag leren zien. Want ik heb gehoord dat het nodig is. Nodig om te weten, omdat ik anders verloren ga. Ten eerste staat er. Ten eerste, dat is ook van betekenis. Dominee Labbé schrijft er ook over op de achterkant van de saambinder. Ten eerste, dat betekent in die volgorde. Die volgorde die is ook niet om te keren. In het natuurlijke leven kun je dat niet omkeren. Ellende en verlossing kun je niet omkeren. Je kunt niet eerst geopereerd worden aan een ziekte om er daarna achter te komen dat je ziek bent. Eerst moet er toch een diagnose gesteld worden. Moet het aangezegd worden eer dat een operatie noodzakelijk is. In het natuurlijke leven zal niemand dat omkeren. Als je dat doet, dan zou iemand zeggen: bent u wel goed bij uw verstand of zo? Dat u zulke dingen zegt. Terwijl in het geestelijke zijn er duizenden mensen die zulke dingen zeggen. Die zeggen: ja, je moet eerst verlost worden en bij het kruis van Christus komen en dan leer je ellende kennen. Dat is de hele Bijbel op zijn kop. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. De Heere is een God van orde. Je ziet dat in het scheppingswerk. Daar heeft de Heere volgens een bepaalde orde gewerkt. Heel mooi. Moet maar eens nalezen in de dogmatiek van Kersten. Heel mooi. Heel ordelijk. En dat is ook zo in het werk van de herschepping. Dan werkt de Heere heel ordelijk. God is een God van orde. Ten eerste. Kun je dat ook uit de Bijbel bewijzen? Dat het stuk van de ellende eerst is? Nou, bijvoorbeeld de uitspraak van de Heere Jezus: die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. De Heere Jezus die neemt ook de natuur als een voorbeeld. Zoals ik ook zojuist heb gedaan. Je zou kunnen denken aan de voorbeelden van de profeten. Wat hebben de profeten gedaan in het Oude Testament? Hebben zij het volk verkondigd dat ze verlost waren? En dat ze en daarna hun ellende moesten leren kennen? Wel nee. Lees de profeten, Gods knechten. Zij hebben het volk het oordeel aangezegd. En die prediking die heeft de Heere willen gebruiken om hun blinde zielsogen te openen, zodat ze hun ellende leren kennen. Dus zo hebben Gods dienaren in de Bijbel ook gearbeid. Waarom, jongens en meisjes, kwam Johannes de Doper eerst? Nog 2 weken, dan is het weer Advent. En heel apart, je zou denken, nou, dat gaat over de Heer Jezus, over de komst van de Heer Jezus. Maar is het je wel eens opgevallen dat een groot gedeelte van de Adventgeschiedenis gaat niet over de Heer Jezus, maar gaat over Johannes de Doper? Waarom? Nou, Johannes de Doper was de wegbereider. Er was geen plaats voor de Heer Jezus. Johannes de Doper, die moest de mensen ellende aanzeggen. En dat heeft hij ook gedaan. En de Heere heeft dat werk van Johannes de Doper gebruikt, zodat er mensen gingen uitzien naar het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes de Doper heeft de wet gepredikt. Dus de wet is nodig om plaats te maken voor het evangelie. De wet is de kenbron van onze ellende. Dat komt straks in het stuk van de ellende. Waaruit kent gij uw ellende? Antwoord uit de wet Gods. En die ellende moeten we leren kennen om ervan verlost te mogen worden. En daarom, gemeente, ten eerste. Maar ik heb daar vanmorgen al iets over gezegd. Niet zo dat in die ellende totaal helemaal niets zou zijn van de verlossing. Of de mens zou omkomen, zou in de wanhoop terechtkomen als dat zo zou zijn. Het is ook niet zo dat in die ellende totaal niets is van het stuk der dankbaarheid. Maar naar de mate dat de ellende wordt gekend, zal ook het stuk van de verlossing worden geopenbaard. En ook het stuk van de dankbaarheid. Dus als ik maar een piepklein stukje ken van de ellende, dan ken ik ook maar een piepklein stukje van de verlossing. En een piepklein stukje van de dankbaarheid. Hoe dieper ingeleid in de ellende, hoe dieper ingeleid in de verlossing, hoe dieper ingeleid in het stuk van de dankbaarheid. Dus het zijn stukken die telkens weer keren, die meer en meer verdiept worden, maar altijd in deze volgorde. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En hoe diep moet dat dan gaan? Dat is ook nog wel eens een vraag die gesteld wordt. De ellendekennis, hoe diep moet dat dan gaan, dominee? Wel, zo diep, dacht ik, dat er geen oplossing meer is van uw kant. Want de zaligmaker, de Heer Jezus, is een volkomen zaligmaker. Dus hij gaat het niet samen met u oplossen. Maar de Heer Jezus lost het helemaal alleen op. En wil ik geloven en begrijpen dat hij het helemaal alleen heeft opgelost, dan moet ik dus eerst helemaal vastlopen. Als ik dat nooit geleerd heb, dan wordt de Heer Jezus nooit mijn volkomen zaligmaker. Dus inderdaad, het moet aan onze kant onmogelijk worden. Dat is de lijn die je in de Bijbel telkens vindt. Het wordt voor Abraham onmogelijk dat de verlosser komt, want de moeder in Sara is verstorven, ze kan geen kind meer krijgen. Kan niet, hopeloos. En dan gaat God werken. Altijd in een weg van afsnijding. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Zonde, ellende zijn 2 verschillende dingen. Zonde, dat ziet op onze zondige daden. Dat ziet op onze erfzonde, de bron. Maar ellende, dat is nog veel groter. Onze hele ellende staat. Wat is dat eigenlijk? Waaruit bestaat onze ellende? Hellebroek zegt in onze zonde, maar ook in onze onmacht en in de straf op de zonde. Kijk, iemand die alleen zijn zonde kent, maar niet zijn onmacht, die kent eigenlijk nog nauwelijks iets van het stuk van de ellende. Die denkt, nou, ik kan het nog wel oplossen. Maar nee, de ellende is veel dieper. Je kunt het niet meer oplossen. We zijn totaal onmachtig om de zonde te laten. En als je de straf niet kent op de zonde, dan ken je ook nog weinig van het stuk van de ellende. Dus ellende, dat is een heel breed en een heel diep stuk. Dat is veel meer dan een overtuiging te hebben dat je een foutje hebt gemaakt. Of dat je wat spijt hebt. Ja, dat heeft iedereen wel eens. Er zijn voorbeelden in de Bijbel van mensen die hun klederen gescheurd hebben. En zelfs Judas heeft spijt gehad. Maar hij kende zijn ellende niet. Onze ellende is zo groot. Hellebroek zegt dat er behalve de Satan geen schepsel is, gemeente, dat ongelukkiger is dan de natuurlijke mens. Als de Heer je daar gaat ontdekken, wordt wel eens gezegd, dan ga je de dieren gelukkig achten. Zeg, ja, die dieren hebben geen ziel. Maar wij hebben een ziel die voor de eeuwigheid geschapen is. Hoe groot? Het is mooi dat het zo gezegd is. Hoe groot? Dat wil zeggen, ik kan het niet overzien. En de Heer heeft het hele leven van een mens nodig om daarin onderwijs te geven. Het begint vaak met een dadelijke zonde, een boezemzonde. Misschien heb je er last van, jongens en meisjes, dat je het telkens weer doet. Dat zou van de Heer kunnen zijn. Ja, als je last krijgt van je zonde, is eigenlijk altijd van de Heer, maar soms gaat het weer voorbij. Maar vraag maar of het niet voorbij gaat. Want het gebeurt wel dat de Heer zo mensen stilzet. Kijk maar naar die Samaritaanse vrouw. De Heer wees haar op één zonde. En zo hield hij haar vast. Tot ze ging belijden. En toen kwam de Heer ook met de andere zonde in haar leven. Heel haar leven, haar zondige leven werd blootgelegd. Zodat ze uiteindelijk zei dat hij gezegd had alles wat ze gedaan had. Zonde, erfzonde. Kijk, als je erfzonde niet kent, dan denk je, nou, val nog wel mee. Maar als je erachter komt dat er een bron aan het spuiten is van verdorven water, dan is er geen dweilen meer aan. Want wat je opgedweild hebt, dat komt weer terug. Dat blijft maar doorgaan. De erfzonde. En als we iets van de erfzonde mogen kennen, ja, dan komt natuurlijk ook de straf. Dan is die straf eigenlijk, ja, daar kun je niet meer aan ontkomen. Want ik kan het niet meer verbeteren. En God moet mij straffen. U voelt wel, die mens die loopt vast. Hij heeft geen zicht op het stuk van de verlossing. Het enige wat overblijft, dat is buigen voor God. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dat is de weg waarin de Heer de zondaren leidt naar de verlossing. Dat is de weg van zondag 2 tot 4 van de Heidelbergse catechismus. Dat is de bevindelijke lijn die zondaren bij Christus brengt. En u moet niet denken als je geleerd hebt dat je onder de straf en onder de vloek ligt, dat je daarmee je ellende tot in de diepste diepte hebt leren kennen. Want het is nog veel erger. Ook de onverbeterlijkheid bijvoorbeeld. Dat heeft Paulus zijn hele leven aangekleefd. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid niet. De kinderen van God die ik heb leren kennen, die werden eigenlijk, hoe ouder dat ze werden, in zichzelf steeds ellendiger. En ik heb me wel eens afgevraagd, hoe komt dat nou? Nou, dat komt omdat die kennis doorgaat. Dingen die ze in het begin niet wisten, daar komen ze dan achter. Hoe groot mijn zonde en ellende, zei onze eerste gedachte. En dan onze tweede gedachte, het stuk van de verlossing. Ten andere, de ellendekennis heeft een doel. En de ellendekennis heeft niet het doel om de mens in de wanhoop te brengen. Maar de ellendekennis heeft het doel om de mensen aan de voeten van Christus te brengen, gemeente. En dat gebeurt in de weg van ellendekennis. Je leest dat ook heel mooi in het doopformulier. Dat wij onszelf moeten leren mishagen. Ons voor God verootmoedigen. En onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf moeten zoeken in Jezus Christus. Dat is eigenlijk dezelfde lijn als zondag 2 tot en met 4 van de Heidelbergse catechismus. Doopformulier wijst geen andere weg aan dan deze weg. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden, is noodzakelijk. Moet u weten. Moet u bevindelijk weten. Dat weet een mens niet. Een stuk der verlossing, nee, dat weet een mens niet. De Heer Jezus die zegt daarvan, och of gij ook bekendet, ook nog in deze dag, hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. U weet het niet. En u wilt het ook niet eens weten, omdat u uw ellende niet beseft. Een stuk van de verlossing is noodzakelijk. Het is ook heel belangrijk, gemeente, dat dat in de prediking doorklinkt. Dat is een worsteling ook voor Gods knechten. Er wordt ons wel eens verweten als gereformeerde gemeente dat wij mensen rust zouden geven buiten Christus. En dat komt omdat wij leren dat het geestelijk leven begint voor de kennis van Christus. Heel veel dominees leren in kerken rondom ons heen dat het geestelijk leven begint bij de omhelzing van Christus. Dat leren wij niet. Wij leren dat het geestelijk leven begint daar waar God de zondaar de ogen opent. Want eerst was hij dood. En dat geestelijk leven, dat begint met een kennen van de zonde en ellende. Kijk naar John Bunyan, de christenreis. Waar komt christen tot leven? Waar God zijn ogen opent. Maar hij is daar nog niet door het poortje en hij is zeker nog niet bij het kruis. Maar hij gaat wel vluchten bij de zonde vandaan. Heeft deze man nou grond onder zijn voeten? Nee. Mag ik hem grond onder zijn voeten geven? Nee. Want hij moet bij het poortje zijn. Beter nog, hij moet uiteindelijk bij het kruis terechtkomen. Maar moet ik dan zeggen dat deze man nog een dode zondaar is? Die zijn ellende niet kent? Nee. Dat kan natuurlijk ook niet. Dus aan de ene kant erkennen wij dat er geestelijk leven is voor de geloofsomhelzing met Christus. Dat geestelijk leven komt wel uit Christus, dat wel. Alle leven komt uit Christus. Maar dat is wat anders dan de gelovige omhelzing van Christus. Maar wij zullen nooit, nooit, nooit een zondaar rust kunnen of willen geven buiten de kennis van Christus. En daarom altijd in de voorbereiding op het heiligavondmaal, gemeente, zou ik zeggen, hameren wij op het kennen van de Heere Jezus Christus. Want het stuk van de verlossing kan niet buiten de Heere Jezus Christus om. En omdat het niet buiten de Heere Jezus Christus om kan, moet daar duidelijkheid over komen in ons leven. Het is nodig om te weten hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En als we de Heere Jezus niet kennen, waar bouwen we dan op? Wat is dan het fundament van onze zaligheid? Het kan niet anders zijn dan de steenrots, waar dat huis van ons leven op gebouwd moet worden. Ik denk aan zondag, aan Nederlands geloofsbelijdenis artikel 23. Daar gaat het over de enige grond van Christus verdiensten. En dat we niet moeten proberen om met iets anders voor God te verschijnen, steunende op onszelf of op andere schepselen. Oh, steunend op onze droefheid, steunend op onze zondekennis, steunend op ons verdriet. Gemeente, dat heeft geen grond. Dat heeft geen grond. Er is maar één grond en dat is de Heere Jezus Christus. En daarom, we hopen alles buiten de Heere Jezus Christus af te keuren. als onvoldoende, opdat uw hart mag uitgaan naar hem, die schoonste van alle mensenkinderen, die waarde krijgt voor uitgewerkte, afgetobde zondaren. Voor hen krijgt de Heere Jezus alle waarde. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden, hier is iemand gemeten die weet het niet. Die zegt, dominee, vertelt het mij toch, ik weet het niet. Ja, die weet het wel met zijn verstand, want heel de gemeente weet het met verstand. Maar voor mezelf weet ik het niet, in mijn hart weet ik het niet. Het is ook een heil geheim, wat zelfs de dominee niet ontsluit voor u. Wat alleen de Heilige Geest kan ontsluiten, want de Heilige Geest is de toepasser. Maar de Heilige Geest die kan gebruik maken en die maakt gebruik van de preken van dominees, vast en zeker. Dus het moet juist onder dat woord ook gebeuren, dat dat wonder wat u niet weet, beleefd mag worden. Hoe? Dat is één groot vraagteken. Je leest dat ook bij Thomas Boston in de Viervoudige Staat, als hij het heeft over de bijlslagen. Het gaat over het stuk van de verlossing. Hoe komt nou een zondaar bevindelijk in Christus? U moet dat maar eens lezen, gemeente. Zo mooi, zo mooi. En dan zie je diezelfde weg. Dat is de weg van onze catechismus. Dat is de weg waarin de zondaar erachter komt dat hij het niet weet. Telkens opnieuw niet weet. En gelukkig dat de Heere dan wegen vindt om die zondaar bij Christus te krijgen. Buiten de Heere Jezus Christus is er geen verlossing. Kan niet. En waarom is er geen verlossing? Omdat God de Vader daar geen genoegen mee neemt. En u moet er ook geen genoegen mee willen nemen. Hoe ik van al mijn zonden. Er zijn wel eens mensen die spreken over de verlossing van de kerk. En die kunnen er veel over vertellen, maar dat is allemaal wel mooi. Maar het gaat over mijn zonde, waar ik van verlost moet worden. Kijk, dat Gods volk verlost wordt, dat zal allemaal waar wezen. Maar ik moet verlost worden. Ik moet weten dat het voor mij is. Zijn komst is het alleen die mijn heil volmaken kan. En anders dan sta ik er buiten. Dan kan ik van mijn ellendekennis geen grond maken. Verlost worden. Een gemeente, zoals er nou een verdieping is in het stuk van de ellende, zo is er ook een verdieping in het stuk van de verlossing. Nee, het begint niet ineens. Het begint niet ineens met de volle verlossing. Hoe begint het dan? Als je iets mag leren zien van de verlossing, dat het van buiten ons moet komen, dat die verlossing in een ander ligt. Waar begint het dan mee? Met de omhelzing van Christus, zegt u. Nee, Christus is nog zo ver weg, je kunt er niet bij. Je vreest, het is niet voor mij. Ik ben zo zondig, zo verkeerd. En toch, ik kan hem niet missen. Wat gebeurt er dan in je hart, jongens en meisjes? Dan ga je hongeren. En dorsten naar de Heere Jezus Christus, dan krijg je een adventsverlang. Oh, dan ben je dus een kind van God. Want een dode kan niet hongeren en dorsten. Ja, wacht even. Natuurlijk, dogmatisch klopt dat helemaal, maar kijk, stel je voor, ik zie iemand in een arm land en die zegt, ik heb zo'n honger. En dan zeg ik, oh, gefeliciteerd, want u bent een levend mens. Want als u geen levend mens zou zijn, dan zou u niet hongeren. Is die persoon daarmee geholpen dan? Nee, die persoon die zegt, ja, maar ik ga sterven. Ik heb geen vooruitzicht. Ik kom om van de honger. Je kunt nooit van de honger de grond maken. Zo is het ook in het geestelijke leven. Maar daar begint het wel mee. Hongeren, dorsten. En als dat nou echt is, dan rust je niet tot je de Heere Jezus persoonlijk mag leren kennen. Tot je net als de herders bij zijn kribben mocht neerbuigen. Ja, tot je met Simeon dat kindje in je armen hebt.
En je mag zeggen, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligmaker gezien. Of zoals Maria, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Dat is het gelukkigste moment van je leven, als dat mag gebeuren. Als dat kindeke in je armen wordt gelegd. En dan ben je bekeerd. Ja, was het maar waar. Ja, dat denk je dan wel. Maar ik heb al gezegd, dat stuk van de verlossing, dat gaat veel dieper. Het is nodig om de Heer Jezus niet alleen te leren kennen in zijn profetisch ambt, maar ook in zijn priesterambt bijvoorbeeld. Het is niet alleen nodig om de Heer Jezus te leren kennen in de staat van zijn vernedering, maar ook in de staat van zijn verhoging bijvoorbeeld. Daar is een opwas in de kennis van de Heer Jezus Christus. Kijk, hem gezien te hebben, dat is één. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Maar om te mogen weten eens anderen geworden te zijn, dat is twee. Dat is nog wat nader. Verkering hebben is wat anders dan getrouwd zijn. En zo is het ook als het gaat over de kennis van de Heer Jezus Christus. En hem te mogen leren kennen, gemeente, in zijn namen. Dat is nog wat anders dan hem te leren kennen in zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten, in zijn weldaden. En dan moet de meest geoefende van Gods kinderen zeggen, ach, ik ken er nog maar een klein beetje van. Dan hoor ik Paulus zeggen, Paulus, och, of ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Paulus verlangde om hem te mogen leren kennen, of te mogen weten wat nou de volle lengte en breedte en hoogte en diepte zij van het werk van de middelaar. Hoe groot, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word, en hoe ik Gode, onze derde gedachte, voor zulke verlossing zou dankbaar zijn. We zingen nog 130, 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten en hoop op de Heer, gij vrome. 130, 3 en 4.
Onze derde gedachte, het stuk van de dankbaarheid. Nog eventjes. Ik had me voorgenomen om op tijd te stoppen. Maar ja, het stuk van de dankbaarheid, dat mag niet het kind van de rekening worden. Een stuk van de dankbaarheid is ook nodig om te weten hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Van nature, gemeente, dan kennen wij het stuk van de dankbaarheid niet. We gebruiken het wel, het woord dankbaar, dat wordt heel veel gebruikt. Maar eigenlijk weten we niet wat we zeggen. Want wat is de Bijbelse betekenis van het woord dankbaar zijn? Dat is niet blij zijn, dat maakt de wereld ervan. Ik ben zo dankbaar. Ja, wacht even. Wie bent u dankbaar? Hoe bent u dankbaar? En ik denk dat er ook onder ons wel mensen zijn die het woord dankbaar gebruiken zonder dat ze op die vragen antwoord kunnen geven. Weet u wat dankbaarheid is, gemeente? Dankbaarheid, dat is volgens het doopsformulier de nieuwe gehoorzaamheid. Dankbaarheid, dat is het leven uit Christus. In gehoorzaamheid aan Gods wet. Het stuk van de dankbaarheid in de Heidelbergse catechismus bestaat uit twee stukken. Het gebod, de 10 geboden en het gebed. Dat is dankbaarheid. En van nature, gemeente, dan weet een mens dat niet. En dan kan een mens dat niet. En het is wel noodzakelijk. En waarom is dat zo noodzakelijk, dat stuk van de dankbaarheid? Wel, Paulus heeft gezegd in Hebreeën 12, zonder heiligmaking zal niemand God zien. Wat is nou de bedoeling van de verlossing? Ja, de bedoeling van de verlossing is dat in de verlossing hersteld wordt wat door de zonde bedorven is. En als er nou niks hersteld wordt, als alles nou blijft zoals het is, dan is er geen verlossing geweest. Dus is er echt een verlossing, dan is er ook dankbaarheid. Dat kan niet anders. Het stuk van de dankbaarheid, zou je kunnen zeggen, dat is de toetssteen of de verlossing wel echt is. In de vruchten van de dankbaarheid komt openbaar wat iemand kent van het stuk van de verlossing. En dat stuk van de dankbaarheid, dat ontstaat eigenlijk ook al in de wedergeboorte. Want al kent de zondaar Christus niet, hij is daar wel met Christus verenigd. Hij gaat daar ten diepste wel uit een andere wortel leven. De droefheid naar God, die komt uit Christus. Het vluchten van de zonde komt uit Christus. De honger naar de gerechtigheid komt uit Christus. En het verlangen om heilig voor God te leven, dat komt allemaal uit Christus. Dat is de dankbaarheid. Dat ontstaat daar al, maar er moet een verdieping plaatsvinden, gemeente. Een stuk der dankbaarheid. Hoe? Hoe? Ja, dat is een verborgenheid. Dat weten wij niet. Dat weten Gods kinderen niet als ze ontdekt worden aan hun hart. Hoe kan ik nou de Heere dankbaar zijn? En dat wordt zo'n smart, kent u dat? Als de dankbaarheid werkelijk wordt beleefd, dan wordt het zo'n smart dat je ondankbaar bent. En dat ik met mijn mond nou niet spreek zoals ik zou moeten spreken. Dat mijn hart niet denkt zoals het zou moeten denken. Dat mijn daden niet zijn zoals ze behoren te zijn. En dan gaan Gods kinderen die hun ellende inleven. En die verlangen naar de verlossing. Die gaan proberen om dankbaar te zijn. Om Gods geboden te houden. Om hem te gehoorzamen. En die begeerte die is wel goed. En als het echt is, dan komt dat ook uit Christus. Maar weet u, ze hebben Christus niet nodig. Het is allemaal zo wettisch. Het is allemaal zo uit zichzelf. Het is allemaal nog zo
verborgen hoe dat stuk der dankbaarheid is. En daarom ook in dat stuk van de dankbaarheid is een verdieping. Die wettische heiligmaking zal moeten worden een evangelische heiligmaking. In het stuk van de dankbaarheid moeten Gods kinderen leren dat ze net zo min als in het stuk der verlossing uit en van zichzelf vruchten kunnen dragen. Zij moeten Christus niet alleen nodig krijgen voor hun verlossing, maar ze moeten Christus ook nodig krijgen voor hun dankbaarheid. Vruchten dragen, dat kan alleen in de gemeenschap met Hem. En daarom in het stuk van de dankbaarheid is ook een verdieping. Hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Alles wat ik aandraag, dat keurt de Heere af. Dat heeft voor Hem geen waarde. Ik bedoel ook nog zo vaak mijzelf. Dat is niet het nieuwe leven. Dat komt eigenlijk nog voort uit die oude Adam. Ik moet leren in het stuk van de dankbaarheid. Uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. Het stuk van de dankbaarheid, dat is een sterven aan jezelf. Dat is een sterven aan alles wat niet uit Christus komt. En het stuk der dankbaarheid, dat is ook een opwassen in het benodigen van Hem. Zoals Johannes de Doper zegt, Hij moet wassen en ik minder worden. Gods geboden gehoorzamen. Gemeente, dat kan alleen in de gemeenschap met Christus. Het stuk van de dankbaarheid is niet het makkelijkste stuk. Misschien dat ik wel mag zeggen dat het stuk van de dankbaarheid het allermoeilijkste stuk is. Ik heb wel eens gedacht dat het stuk van de verlossing veel moeilijker was dan het stuk van de dankbaarheid. En misschien dat Gods kinderen mij daar wel in kunnen begrijpen vanmiddag. Maar dat zou ik nou niet meer durven zeggen. Dat het stuk van de verlossing moeilijker is dan het stuk van de dankbaarheid. Want ook in het stuk van de dankbaarheid moet ik zo vaak zeggen hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Het is altijd zo, gemeente, dat alles wat ik probeer voor te brengen voor de Heere niet kan bestaan. Het moet niet uit mij komen, maar het moet uit die andere wortel komen. De Heer Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd, blijft in mij en ik in u. Weet u wat dankbaarheid is? Dankbaarheid beoefenen, dat wil zeggen heel de dag uit Christus leven. Die je hebt leren kennen in het stuk van de verlossing. Dankbaarheid wil zeggen heel de dag Christus benodigen. Dankbaarheid wil zeggen zonder Christus niets te kunnen doen. Nou, en is dat nou zo in het leven van Gods kinderen dat ze dat altijd mogen beoefenen? Het is er zo ver bij vandaan. En was het zo dat Christus de dankbaarheid aan zijn kinderen zelf zou overlaten, er kwam helemaal niks van terecht. Maar Hij vernieuwt ze door zijn geest. Hij leert ze gehoorzaam te zijn. Hij maakt ze getrouw, zodat Hij ze straks aan zijn Vader kan voorstellen als een reine maagd zonder vlek en zonder rimpel. Als het doel weer bereikt is, het moet weer worden zoals in het paradijs. Het moet weer gaan om God alleen. Het moet gaan om zijn wet, om zijn wil en de beoefening daarvan. Is dat ook een opgebonden zaak in het leven van uw kinderen, volk des Heren? Misschien hebben we er wel eens te weinig aandacht voor, ik zeg het eerlijk, voor dat stuk van de dankbaarheid. Want God is het zo waard om erkend te worden met ons hele leven en met al onze woorden, werken en gedachten om geprezen te worden. Hem voortaan te leven, weet u nog van vorige week? Hem voortaan te leven, van harte willig en bereid maakt. Maar Hem voortaan te leven, dat wil zeggen van jezelf afgebracht te worden. niet met jezelf bezig te zijn, maar God te mogen bedoelen. Kom, we moeten gaan eindigen. 3 stukken. Gemeente, hoe groot kent u er iets van? Ik vraag niet hoeveel u ervan kent, maar kent u er iets van die 3 stukken? Van de noodzaak van de ellendekennis. Van het worstelen om daaraan ontdekt te worden. Wil je toch weten als het goed is? Beproef me, zegt David. En zie of het mij een schadelijke weg zij, Heere. En leid mij op de eeuwige weg. Wat kennen we van die noodzaak van de verlossing? Zoals bij die mensen op de Pinksterdag die hun ellende leerden kennen. En die begonnen te roepen, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Het kan zo niet blijven zoals het nu is. Want dan gaan we verloren. Er moet een oplossing komen. Wat kennen we van de noodzaak van het stuk van de dankbaarheid? Leer me naar uw wil te handelen. Dat zijn van die bekende psalmversjes. Maar die psalmversjes die hebben een veel diepere diepte dan we vaak denken. Leer me naar uw wil te handelen. Zal dan in uw waarheid wandelen. Dat zegt die dichter uit dankbaarheid. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En dan raak je nooit uitgeleerd. Deze 3 stukken raak je nooit uitgeleerd. En daarom moet het daarover gaan in de prediking. Opdat er onderwijs mag zijn ter ontdekking of ter vertroosting. En als we nou straks, gemeente, deze 3 stukken uitvoerig gaan overdenken, dan hoop ik dat deze inleiding van vandaag maar terug mag komen. En de noodzaak van het kennen van die 3 stukken op ons hart gebonden mag liggen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Amen.